Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het is onrustig bij Telesign, een Amerikaans dochterbedrijf van Proximus dat gezien werd als goudhaantje van de Belgische telecomgroep. Maar plots zijn 3 directieleden van Telesign vertrokken en het bedrijf wil niet kwijt. Waarom? Jaarlijks worden 155.000 ton kleren en schoenen die op de Europese markt komen ongedragen vernietigd. Europa wil over 2 jaar een verbod om nieuwe kleding te vernietigen. En Apple heeft een monsterboete van ruim 1,8 miljard euro aan zijn been voor oneerlijke concurrentie. De techreus heeft muziekapps zoals Spotify benadeeld in zijn App Store. Het is dinsdag 5 maart. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Het rommelt opnieuw aan de top van de beursgenoteerde telecomgroep Proximus. Bij dochterbedrijf Telesign stappen 3 van de 10 directieleden op. Telesign is een Amerikaans bedrijf dat gezien werd als een parel binnen de Proximus groep. Via hun communicatieplatform kunnen bedrijven bijvoorbeeld fraude vermijden door de digitale identiteit van klanten te checken. Opvallend is dat de CEO van Pix, een andere dochter van Proximus, vlak voor de problemen bij Telesign werd ontslagen. Tijdcollega Bert Broens is in dit nieuws gedoken. Goedemorgen Bert.
Goedemorgen.
Wat is daar allemaal aan de hand, Bert, bij die Proximus-dochters Telesign en Bix? En ja, is er een link tussen de twee?
Nu zijn we te weten gekomen dat 3 directieleden van Telesign opgestapt zijn. Alleen weten we niet zeker waarom. Het valt wel op dat het vlak na het ontslag van de CEO van Bix gebeurt. En dat de CEO van Bix moest opstappen wegens mogelijke problemen met transacties tussen Bix en Telesign.
Proximus heeft ook net jaarresultaten gepubliceerd. Bert, wat zeggen die over de toestand van Telesign, dat vroegere goudhaantje?
De resultaten waren niet zo goed. In het 4e kwartaal over het hele jaar 2023 waren die wat beter. Maar ook dan zien we dat Telesign de laagste omzetgroei geboekt heeft in 2023 sinds Proximus het bedrijf heeft overgenomen in 2017. En ook opvallend, de bruto bedrijfswinst. De EBITDA is voor de eerste keer sinds 2017 in het rood gedoken.
Welke gevolgen kunnen die problemen bij die dochterbedrijven hebben voor Proximus zelf?
De CEO van Proximus, Guillaume Boutin, wil dat Proximus over 3 jaar de helft van zijn omzet uit het buitenland haalt, dus buiten de Benelux. Dat is vooral om de mature Belgische markt te kunnen compenseren. En ik kijk daar vooral voor naar Telesign, maar ook naar een Indiase sectorgenoot die Proximus op het punt staat om over te nemen. Nu, de koers van Proximus doet het al langer niet goed. De laatste dagen lijkt Proximus opnieuw de bodem op te zoeken. En dat is ook slecht nieuws voor de Belgische staat, die de hoofdaandeelhouder is van Proximus.
Inderdaad, en misschien nog slecht nieuws morgen als we blijken dat Proximus uit de bel 20 valt bij de nieuwe samenstelling van die index. Dankjewel voor je uitleg, Bert.
Graag gedaan.
2.
De Franse multinational Air Liquide is in de Antwerpse haven een testinstallatie aan het bouwen om ammoniak om te zetten in groene waterstof. Als die techniek wordt opgeschaald, kan dat belangrijk zijn om de Belgische industrie te verduurzamen. Air Liquide is een Franse groep die wereldwijd industriële gassen zoals waterstof, stikstof en zuurstof levert aan de industrie en de medische sector. Op de site van BASF in Antwerpen heeft de multinational al een fabriek om waterstof te maken, maar daarbij komt nog veel CO2 vrij. Om groene waterstof te maken is er veel energie nodig en dus gebeurt dat beter niet in de haven, maar ergens waar er veel zonne- of windenergie is. Probleem is dat waterstof zich moeilijk laat transporteren, dus moet dat eerst verpakt worden voor het transport, bijvoorbeeld in groene ammoniak. En als die groene ammoniak in de Antwerpse haven binnenkomt, komt de nieuwe testinstallatie van Air Liquide in de picture. Daarmee wordt dan van ammoniak weer waterstof gemaakt. Dit jaar moet de testinstallatie al draaien. Binnen een paar jaar wil Air Liquide op grote schaal groene waterstof uit ammoniak halen. Zo'n grote installatie, een investering van honderden miljoenen euro's, kan naar Antwerpen komen, maar ook bijvoorbeeld naar Rotterdam.
3.
Bijna 1 op de 10 kledingstukken en schoenen die webshops in Europa verkopen, wordt nooit gedragen en uiteindelijk verbrand, gestort of door de shredder gehaald voor recyclage. Blijkt uit een internationale studie waar ook het VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, aan heeft meegewerkt. Het is trouwens niet alleen een probleem van webshops. Als je de overstok van fysieke winkels erbij telt, kom je aan een afvalberg van 155.000 ton per jaar. Komt overeen met het gewicht van bijna 1 miljard t-shirts. Een hallucinant cijfer waar Europa iets aan wil doen door vanaf 2026 een verbod op vernietiging van kleding in te voeren. Maar gaat dat lukken en wat betekent dat voor de fast fashion industrie? Tom Duhou is onderzoeker van het VITO en legt uit hoe we aan zoveel nieuwe kledij komen die vernietigd wordt.
Er zijn heel veel verschillende redenen. Consumenten, als die iets kopen, dan hebben die 14 dagen bedenktijd om iets terug te sturen. Nu, heel veel webshops die geven meer bedenktijd. 30 dagen is het Europese gemiddelde. Soms kan het ook zelfs 50 dagen zijn of meer. En als je dan bij producten ziet die heel erg seizoensgebonden zijn, een winterjas of heel modegevoelige kleuren, en die consumenten die wachten een aantal weken om dat terug te sturen, dan is dat op dat moment dat het terugverkoopbaar kan zijn, misschien niet meer verkoopbaar, omdat het niet meer in het seizoen past of de mode is alweer gepasseerd. En daarnaast is het economisch model ook gewoon zo dat het vaak veel voordeliger is om veel te veel te produceren, dat die kost niet opweegt tegen het verlies aan opbrengst van een verkoop niet te kunnen maken.
Duhou ziet een aantal manieren waarop bedrijven er zelf iets aan kunnen doen.
Er zijn een aantal mogelijke strategieën. Enerzijds zorgen dat er zo weinig mogelijk retours komen. Dat kan door beter maatadvies te geven. Bijvoorbeeld 70% van alle retours hebben te maken met pas niet of de kleur staat me niet aan of de kleur komt niet overeen met wat ik dacht dat ze ging zijn. Dus een nog betere productomschrijving te geven op webshops. Daarnaast misschien ook die vrijheid van retourperiode wat inkorten. Dus inderdaad ook de consument laten betalen voor de retour. Bijvoorbeeld in Nederland vraagt Weekamp volgens mij een halve euro voor retour. Dus dat hoeft daarom niet per se over vele euro's te gaan. Maar puur het feit dat je iets vraagt voor een retour kan ook een psychologische barrière betekenen voor een klant.
Een Europees verbod om nieuwe kledij te vernietigen bezorgt de modesector wel wat kopzorgen. Vraag is ook of het probleem dan zich niet gewoon zal verplaatsen.
Als daar niet terdege over wordt nagedacht, dan is dat zeker een realistisch scenario. Maar dat is ook de reden waarom dat het wellicht nog tot 2 jaar kan duren eer dat verbod er effectief zal zijn. Want je wilt niet dat de onverkochte producten uiteindelijk allemaal in verre landen terechtkomt, waar ze al vaak in een verzaagde markt van tweedehands producten terechtkomen, met een heel groot risico van daar op een open stort te belanden. Dat zijn allemaal zaken die effectief wel goed moeten bekeken worden om te vermijden dat die scenario's zich voordoen.
Het Vlaamse begrotingstekort was vorig jaar bijna een 500 miljoen euro kleiner dan verwacht. Het bewijs dat de begroting voorzichtig is opgesteld, volgens minister van Begroting Matthias Diepedale, of speelt er meer mee? De Vlaamse begroting ging vorig jaar niet met 1,97 miljard euro in het rood, maar met 1,51 miljard. De budgetten die de regering had voorzien voor de energiecrisis en steun aan Oekraïne zijn lager uitgevallen dan begroot, zegt minister Diependale. De Vlaamse regering is volgens hem de enige in België die de rekeningen op orde heeft. Over 3 jaar moet er een begrotingsevenwicht zijn. Maar wat de minister er niet bij vertelt, is dat de miljardeninvestering in het Oosterweelproject in Antwerpen niet in de begroting zit. En Vlaanderen profiteert ook van de 6e staatshervorming. Die beloont economisch sterkere regio's met meer inkomsten uit federale dotaties en belastingen. Daardoor evolueert Vlaanderen vrij eenvoudig naar een begroting in evenwicht. Daardoor is er weinig druk om echt te besparen en kan de regering in dit verkiezingsjaar cadeautjes uitdelen, zoals de jobbonus voor de laagste lonen en een subsidie voor elektrische wagens. Na een klacht van Spotify krijgt Apple een monsterboete van ruim 1,8 miljard euro voor concurrentievervalsing. Dat is de op twee na zwaarste boete die Europa ooit heeft opgelegd. Muziekapps zoals het Zweedse Spotify, die op de App Store van Apple staan, moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Maar die gelden niet voor het eigen streamingplatform van de Amerikaanse techreus Apple Music. Dat is oneerlijke concurrentie, vindt de Europese Commissie. Apple gaat in beroep. Haalt zo'n recordboete iets uit? Goedemorgen, tijdcollega Wim de Preter.
Dag Bert, goedemorgen.
Jij volgt die techsector, Wim. Waarom beschuldigt Europa Apple van concurrentievervalsing?
Ja, wel, die hele zaak heeft eigenlijk te maken met de dominante positie van Apple in de distributie van apps. Als je een app maakt voor de iPhone, dan is er eigenlijk maar één manier om die echt op grote schaal te verspreiden. Dat is via de App Store van Apple. En het probleem dat de commissie nu aanhaalt, is dat Apple die machtspositie eigenlijk misbruikt om bedrijven heel hoge kosten aan te rekenen. In dit geval gaat dat specifiek over muziekstream-apps zoals Spotify. Als zij bijvoorbeeld via de App Store een abonnement willen verkopen, dan neemt Apple daar 30% commissie op. Je zou dan kunnen zeggen, ik stuur mijn klanten door naar mijn website, hè, waar dat niet zo is. Mm-hmm. Maar ook dat is iets dat in de algemene voorwaarden van Apple dan verboden werd. En van al die praktijken heeft de commissie nu geoordeeld dat dat oneerlijke concurrentie is.
Een boete daarbij ook, Wim, van 1,8 miljard euro. Dat is wel opvallend veel, hè?
Ja, het is zeker een pak meer dan verwacht. Er circuleerde in de markt een verwachting van 500 miljoen euro. Mm-hmm. Nu, de hoogte van zo'n boete is geen exacte wetenschap. We weten dat de commissie dan rekening houdt met een aantal zaken. Hoe zwaar was de inbreuk, hoe lang heeft die geduurd en ook hoe groot is het bedrijf waar het over gaat. Maar hier is het wel opvallend dat de commissie in haar persbericht ook zei, we hebben een forfaitair bedrag van 1,8 miljard euro toegepast, ook om een soort afschrik-effect te creëren. Dus dat zeggen ze expliciet. En er zit ook wel ergens een element van bestraffing in, omdat Apple in de procedure eigenlijk foutieve informatie zou hebben doorgegeven.
Oké, los van de hoogte, Wim, zal die boete ook iets uithalen?
Ja, wel, Apple heeft zich altijd verzet tegen die beschuldigingen van de commissie. Maar uiteindelijk hebben ze wel moeten toegeven, ook onder druk van nieuwe Europese wetgeving. Bijvoorbeeld wordt het zo binnenkort mogelijk om ook buiten de App Store apps te gaan downloaden. Mm-hmm. Nu, de vraag of ze die boete ook gaan moeten betalen blijft nog open. Ze hebben aangekondigd dat ze in beroep gaan en we weten dat dat nog wel een paar jaar kan duren voordat er echt definitief uitspraak over is. Wat je wel kan zeggen is, ja, Apple heeft vorig jaar 100 miljard dollar winst gemaakt, ja, bijna. Dus een boete van 1,8 miljard, dat kunnen ze er wel bij nemen. Er is natuurlijk wel een zeker afschrik-effect. Ze zullen wel twee keer nadenken voor ze, laten we zeggen, de grenzen van de regelgeving gaan opzoeken. Maar het blijft voor zo'n bedrijf altijd een beetje een afweging. Als je lang genoeg veel geld kunt verdienen met een bepaalde praktijk, dan neem je het risico op zo'n boete er ook wel bij natuurlijk.
En dat hebben ze duidelijk gedaan. De beleggers zijn wel not amused door de megaboete. Het aandeel Apple zakte gisteren bijna 3% weg. Dankjewel, Wim.
Graag gedaan.
6. We are privileged to invite Premier of the State Council, Li Qiang, to meet with the press and invite Premier Li to answer your questions. And I'll give the floor to the Premier.
大家好.
Zo klonk het vorig jaar toen de Chinese premier Li Qiang werd aangekondigd voor de pers op de jaarlijkse bijeenkomst van het parlement. Op het Chinese volkscongres, zoals dat heet, dat vandaag is begonnen. In economisch bijzonder barre tijden is er voor het eerst in meer dan 30 jaar geen persconferentie van de premier. Het Chinese volkscongres is een achtdaagse bijeenkomst van het parlement waar bijna 3000 afgevaardigden naartoe komen, al hebben die bijzonder weinig inspraak. Ze zullen vooral ja knikken als de regering haar prioriteiten voor het komende jaar presenteert. De economie is altijd belangrijk, maar zeker nu, want na corona slaagt China er maar niet in om een inhaalbeweging te maken. De vastgoedcrisis blijft duren en de export hapert. Premier Li heeft daarom al een bescheiden groeiverwachting aangekondigd van maar 5%. China gaat wel meer uitgeven aan defensie. Analisten verwachten niet dat Li nog verder grote hervormingen zal voorstellen om die structurele problemen ook echt aan te pakken. En daarover in een persconferentie meer uitleg geven is hij dus ook niet van plan. De zenuwen staan duidelijk strak gespannen daar op het Chinese volkscongres.
7.
Al gehoord van supermicrocomputer, kortweg SMC, het populairste AI-aandeel van het moment. Dat is sinds begin dit jaar al met 1200% gestegen. Binnenkort krijgt SMC een zitje in de S&P 500, de sterindex van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Supermicrocomputer ontwikkelt en produceert high-end servers, van het moederbord tot de koeling. Het bedrijf profiteert van het enthousiasme over AI en de grote rekenkracht die daarvoor nodig is. Vooral sinds midden januari hebben beleggers massaal SMC ontdekt als een goedkoper alternatief voor chipmaker Nvidia. Vrijdagavond kwam het nieuws dat het techbedrijf op 18 maart een zitje zal krijgen in de S&P 500... invloedrijkste beursindex op Wall Street. Daardoor klom het aandeel gisteren nog eens bijna 20%. Daarmee zijn we helemaal rond, maar straks posten we in dit kanaal nog een De Zeven extra over CRISPR, een moderne techniek waarbij wetenschappers DNA kunnen aanpassen. Spreekt tot de verbeelding, maar hoe ver staat die CRISPR-techniek? Host Roan van Eyck praat erover met Nico Schoofs, de wetenschapsman van de redactie. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.